Gemeente, vooraf de volgende afkondigingen namens uw kerkraad. Vandaag mag het echtpaar H. van N. M. van Eck, Schouwstraat 23, Montfoort gedenken 25 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Woensdag 23 oktober om 19:30 een meditatie voor de kerktelefoon. Donderdag 24 oktober ouderenmiddag aanvang 14:30, inloop vanaf 14:00. Tevens is er dan 's avonds aangepaste en jongvolwassen catechisatie. Zie kerkblad voor verdere informatie. Voor de genoemde data geldt voor de Heere wil en wij leven. De collecten zijn voor kerkraadsfonds, kerkvoogdij en gebouwenfonds. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van 79, psalm 79, de versen 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weiden. 4 en 7 van 79. Gemeente, de schriftlezing is Nehemia 1. Nehemia 1 is de schriftlezing. Vooraf stellen wij ons onder de heilige wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wij lezen nu Nehemia 1. En de geschiedenissen van Nehemia, zoon van Achalja. En het geschiedde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Anani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij: de overgeblevenen die van de gevangenis aldaar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van den God des hemels. En ik zeide: Och, Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En we hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij die den zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien, en gij zult u tot mij bekeren, en mijn geboden houden, en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen, en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten, en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht, en door uw sterke hand. Och, Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts, en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht dezes mans. Ik nu was des konings schenker.
Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, als we op deze uw dag, op het dit middaguur, voor uw heilig aangezicht naderen, geef ons dan iets van de gebedsgestalte waarvan we lazen. Enerzijds zo diep buigend, nederig, aanvaardend uw recht en tegelijk een heilige vrijmoedigheid om u als het ware niet aan uw plaats te laten vanwege uw verbonds goede tierenheid. En Heere, dat rustig alles op hem die de verbondsmiddelaar is, Jezus Christus, waarvan het Oude Testament niet zo helder als in het Nieuwe, maar toch wel wezenlijk ook is gesproken en geprofeteerd. En Heer, als Nehemia moest nadenken over de puinhoop van Jeruzalem en de oorzaak ervan, dan mocht hij toch voor u terechtkomen in gebed. Breng ons voor het eerst opnieuw aan uw goddelijke voeten om te bidden om verlossing, om te bidden om barmhartigheid. Heere, dat geldt persoonlijk, dat geldt voor onze zielen. Dat gold toen ook voor een letterlijke stad, dat geldt ook nu voor land en volk. Heere, voor hetgeen ons persoonlijk bezighoudt, maar ook hetgeen in bredere en grotere verbanden zich voltrekt. Dat uw barmhartigheid in het midden van de gemeente zullen schitteren. En Heer, als uw barmhartigheid verheerlijkt, dan zal dat nooit gaan ten koste van uw rechtvaardigheid, maar hand in hand met die rechtvaardigheid. En leer ons dan de sleutel daarvan te zien in Golgotha's kruisoffer. En mogen we zo gebedsonderwijs ontvangen vanuit uw woord vanmorgen ook, in het kader van de omstandigheden van Nehemia. Heer, ook als we weten dat het letterlijk Jeruzalem ook nu onder zoveel vuur ligt. Dan was het toen moeizaam en moeilijk en ingrijpend. Het is vandaag niet beter. Het gaat ook nu nog steeds om de vervulling van uw beloften. Ook in zaken Israël en de heidenen en de moslimwereld. Zo roepen wij uw naam aan. Gedenk aan uw verbond, Heere. Gedenk aan wat u aan Abraham hebt beloofd, dat in hem al de geslachten van de aarde gezegend zouden worden. En dan neemt u altijd reden uit uzelf. Als dat het niet was, Heer, dan was het ook vanmorgen zinloos en verloren om hier te zijn. Neem reden uit uzelf om ons te overspoelen met uw genade. In het besef dat we verdienen om gestraft te worden en gestraft te blijven tot in der eeuwigheid. Maar om het te zien en geef daar ogen van het geloof voor. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Ga zo de rijen door en bezoek ook degene die thuis of op andere plaatsen meeluisteren. Waar we onze plek ook hebben, hoe onze omstandigheden ook zijn, Heere. Dat we uw stem zullen horen en dat we aan uw voeten ons zullen uitstorten. Om daar te ervaren dat bij u zijn. Geen vertrappende voeten naar uw recht alleen, maar ontfermende handen en milde ogen naar uw goddelijke goede tierenheid. Schenk wat nodig is onder en op de kansel om uw woord te horen, het uit te dragen, om het toe te passen in het persoonlijk leven. Zend uw geest, Heere, dat het geen aardse toepassing zal zijn, maar een hartelijke toepassing die verder gaat dan ons verstand. Zo bidden we, wil de duivel weren en wil uw Heilige Geest, de geest van vrijmoedigheid en de geest van aanneming schenken. Dat we het zullen nabidden met verwachting. Hoe onmogelijk de omstandigheden ook zijn, gelijk dat bij Nehemia ook speelde. Zo dragen we de gemeente aan u op, Heer, u kent omstandigheden. Er zijn er die zijn in rouw gedompeld, ook in de achterliggende week. Heer, als we grafwaarts moeten gaan en de gedachten vermenigvuldigen, wees nabij in rouw en smart, in verdriet en gemis. Heer, ook als we dat langer geleden moesten meemaken. Heer, dan kent u de omstandigheden van elke weduwe en elke weduwnaar, de leegte, de stilte, het nooit meer. Maar ook in het verliezen van een vader, een moeder, een broer, een zus, een kind, een kleinkind. Heer, u weet alle en alle verschillende omstandigheden. Wees nabij ook waar ziekte is, Heer. Als er spanning is, als er geprobeerd wordt medisch te handelen, wilt u het zegenen. Ook als er een ernstige ziekte is openbaar gekomen, u weet waar we mee tobben, waar ook in dat opzicht het geestelijk spannend en ingrijpend is. Geeft u uitkomst, Heer, niet alleen tegen de letterlijke, de lichamelijke, de tijdelijke, maar ook tegen de geestelijke, ja, de eeuwige dood. Zo bidden we, ontferm u over jong en oud, de chronisch zieken, de psychische noden die er zijn, Heer, waar wordt getopt, waar de last van het leven als een zware last wordt beleefd. Ontferm u en bewaar. Heer, mogen we ook dank zeggen voor uw gaven en goedheid. Bijzonder, Heer, als we op deze dag 25 jaren aan door de band van natuurlijk zijn verbonden. Heer, we dragen een bijzonder het echtpaar van Annema nu op met hun kinderen. Heer, dan is er veel gebeurd, Heer, en ook ziekte. En zorgen zijn hen niet bespaard gebleven. Maar mag er toch te midden van beperkingen ook verwondering zijn. Verwondering over uw goedertierenheid, die ook er waren. Heer, als we lichamelijk misschien geknakt, maar toch ook geestelijke zegeningen, juist in die weg ontvingen. Mogen we er stil van worden, Heer, dat u draagt en verdraagt. Gedenk ze ook met hun geliefden in het verder, in het toekomende. Heer, in de onbekende toekomst is voor u open en bekend. Mag dat ook rust geven. Heer, ook anderen met omstandigheden van blijdschap. Heer, als we het mochten beleven in de achterliggende week, dat we onze verjaardag mochten meemaken. We dragen in bijzonder elkaar in Blonka nu op. We zagen haar zitten, we dragen haar nu op. Heer, u weet ook wie zij is en dat ze ook weer een jaar tot haar levensjaren toegevoegd kreeg. Zie de dank aan, Heer, als we zo allen reden hebben om u te danken voor uw goedertierenheden. U deed niet met ons naar onze verdienst, Heer, dan hadden we hier niet gezeten. En u legt ook vanmorgen, vanmiddag, mest om de levensboom. En mag zo het gepredikte woord strekken tot de eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dat alles om Jezus wil, uit genade. Amen. Zingen we dan nu 123, de versen 1 en 2... 123 vers 1, ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid en geef ons gena, o Heere. De versen 1 en 2, dat is de hele psalm 123 en u krijgt gelegenheid om voor de genoemde doelen uw gaven te geven. Gemeente, de tekst voor de prediking is het u voorgelezen hoofdstuk, Nehemia 1. We willen daarbij bijzonder letten op het gebed van Nehemia, wat we vanaf vers 5 kunnen lezen. En ik lees u het 11e vers nog een keer voor, waar we lezen in zijn gebed: Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Ik nu was des konings schenker. Tot zover een van de tekstversen. We schrijven, gemeente, daaronder als thema een verbondsbede om redding uit grote nood. Een verbondsbede om redding uit grote nood. En we letten op een vijftal punten, waarbij het vijfde punt ook wat verweven zit met de eerste vier punten. De punten zijn als volgt: de aanleiding tot dit gebed. Dat is het begin van dit hoofdstuk, de aanleiding. Dan letten we op de schuldbelijdenis in dit gebed. Met name in vers 6 en 7, 6b en 7. Dan vers, de derde gedachte, de pleitgrond in dit gebed. Dat vindt u in vers 5 en later ook nog. Ten vierde, de vraag in dit gebed. Wat vraagt hij nu uiteindelijk? Dat is vers 11. En dan het onderwijs uit dit gebed. Dus een verbondsgebed om redding uit grote nood. De aanleiding, de schuldbelijdenis, de pleitgrond, de vraag en het onderwijs uit dit gebed. Als eerste dus de aanleiding tot dit gebed. Gemeente, we mogen vanmorgen, vanmiddag, een van de vele gebeden die in de Bijbel voorkomen, voor onze aandacht hebben. De Heere wil u, wil mij bij het gebed onderwijs geven. En dan denken we uiteraard aan het volmaakte gebed, dat onze Vader, wat tot onderwijs, wat tot een richtlijn en richtsnoer is voor het gebed. Maar ook heel veel psalmen en ook in andere Bijbelhoofdstukken vind je gebedsonderwijs, gebeden tot onderwijs. En juist typerend voor het Oude Testament is de nadrukkelijke koppeling aan Gods verbond en zijn verbondsbeloften. Dus het gebed van Nehemia, in letterlijke zin zult u niet gaan bidden, want u bent niet op dezelfde wijze als hij betrokken op, nou ja, neem maar Jeruzalem. En toch kun je wel op Jeruzalem betrokken zijn en dus kunnen er elementen in uw eigen gebed terugkeren. Maar de grondlijn van dit gebed, waar we in de punten het nodige van hebben aangegeven, en dan hebben we nog niet alles aangegeven, je zou ook nog de lofprijzing kunnen toevoegen. Maar de grondlijn is ook vandaag voor u en voor mij, voor jou, van belang. We horen Nehemia bidden. En hij mag en hij moet ook anders bidden dan een heiden. Heidenen mogen ook bidden, zeker. Als jongens en meisjes iemand in de straat hebt wonen, die nooit gedoopt is en nooit naar de kerk gaat, dan mag je toch tegen hem zeggen, joh, ook jij mag bidden tot God. Maar omdat zo iemand niet gedoopt is, is het toch wel anders. Als gedoopte heb je, nee, niet iets automatisch, maar wel een bijzonder voorrecht. Wat je met het woord pleitgrond ook tegenkomt. Nehemia bidt anders dan een heiden. Hij bidt in het kader van Gods verbond. Wie was Nehemia? We weten niet zo heel veel van Nehemia. Hij was schenker aan het Perzische hof. Hij was waarschijnlijk als balling door de Babyloniërs meegenomen. We weten ook niet hoe oud hij precies was. De meesten dateren dit ongeveer 460 jaar voor Christus dat dit gebeurt. Nehemia 1, 458 kwam ik ergens tegen. Goed, hij is balling. Hij woont niet in Israël. Maar inmiddels zijn er wel Israëlieten teruggekeerd. U kent wellicht de naam van koning Kores. Hij was een middel in Gods hand om de Israëlieten toestemming te verlenen om weer terug te keren naar Kanaan, naar Jeruzalem. En dat was inmiddels al twee keer gebeurd. En de tweede keer ging Ezra. Dat is 13 jaar voor ons teksthoofdstuk. 13 jaar hiervoor gebeurde dat. Ezra ging terug met een groep Joden naar Jeruzalem. En er waren er dus al eerder gegaan. Nehemia, de zoon van Hagalia, is nog in Babel. Of in Perzië, in Susan, beter gezegd. Waarom is hij niet teruggegaan? Misschien dat een van de kinderen die gedachten wel heeft vanmiddag. Dat je denkt, waarom zit hij daar nog? Nou, er zijn een paar opties. Op dit moment zou je kunnen zeggen, weten we wel ongeveer zeker, hij mag niet terug. Er is geen ruimte voor terugkeer. Misschien mocht hij 13 jaar geleden wel terug. Misschien mocht het ook toen niet. Dat weten we niet zeker. Nu is het niet toegestaan mogelijk om terug te gaan. Het kan zijn dat hij eerder die toestemming wel had kunnen krijgen. Zijn positie die hij nu heeft aan het hof van de koning Artaxasta geeft hem niet de ruimte om gemakkelijk te vertrekken. Hij heeft een belangrijke positie. Hoe dat in het verleden is geweest, of die toen ook niet wilde, niet mocht, niet kon, dat weet ik niet. Het kan wel zo zijn dat je vandaag ergens de mogelijkheid voor hebt en dat het morgen niet meer zo is. Dat kan wel. Dat het vandaag nog kan en morgen niet meer. Moet je over nadenken. Genadetijd is kostbare tijd. Misschien heeft Nehemia toen, 13 jaar geleden, gezegd, ik heb er geen belang bij, laat mij hier lekker gewoon zijn, ik heb het hier naar mijn zin. Maar inmiddels is er dan wel wat veranderd. En nu liggen er wat moeilijkheden, of misschien moet ik zelfs zeggen onmogelijkheden. Dat kleine zinnetje, ik nu was des konings schenker, daar zegt hij wel wat mee. Hè? Een heel gebed en dan een afsluiting, een soort toelichting. Mensen, weet je waarom ik zo in gebedsnood ben, ik zit hier vast, ik kan niet weg, ik mag niet weg, ik ben hier min of meer onmisbaar. Ik kwam bij iemand tegen dat hij aannemelijk maakte dat Nehemia misschien wel een soort onderkoningspositie had. Nou, dat is misschien wel wat te veel gezegd, net als Jozef vroeger in Egypte, maar hij was belangrijk. Sommigen zeggen er waren meer schenkers. Nou, waarschijnlijk waren er wel meer, maar misschien was hij wel de opperschenker. En wat was een schenker? Dat was iemand die het volste vertrouwen van de koning had. Eigenlijk zo'n beetje de figuur die de koning het meest betrouwbaar vond. Want die mocht de beker voldoen en hanteren en geven. En dat vertrouwde hij als koning van een machtig rijk niet toe aan iemand die misschien wel zich liet omkopen en er een beetje gif in liet doen. Nee, dat gebeurde toen. Hè. Werden koningen, machthebbers werden nogal eens vergiftigd. Via het voedsel, via het drinken. Dus een schenker was een vertrouweling. En dus meer dan iemand die alleen maar het glaasje voldeed. Maar ook een adviseurspositie had. Iemand die belangrijke raadgever was. Waarvan de koning wist, die kan ik vertrouwen. Die zal mij niet, wij zouden zeggen, pootje haken. Betrouwbaar tot op het bot. Kundig. Verstandig. Maar ja. Mooi zo'n positie zou je zeggen. Maar ook lastig. Ik nu was des konings schenker. Hij zit met een onmogelijkheid. Zit u ook wel eens met onmogelijkheden? Dat je zegt, ik zou zo graag iets willen, iets doen, iets ontvangen. Maar er ligt zoveel tussen. Dan kun je terecht in dit gebed. Want hier is ook een man die zit met een onmogelijkheid. En wel meer dan één. toch wel even tussen haakjes ook een voorbeeld van iemand die zijn maatschappelijke betrokkenheid praktisch maakt. Hè? Nehemia zit niet op een positie waar je misschien zou verwachten, maar hij is uit op het welzijn van het rijk. En dit was geen rijk, Kores en de zijnen en de opvolgers, die het slecht met de Joden voor hadden, maar toch ook niet altijd het beste voor de Joden zochten. Maar zeker niet het slechtste. Soms ook wel in de weg stonden. Ik kom daar zo op terug. Nehemia onttrekt zich niet aan zijn maatschappelijke roeping, verantwoordelijkheid. Hij had dus een hoge politieke functie. Ik moet er niet aan denken om minister-president te zijn op dit moment. Maar je zou kunnen zeggen, ja, in die contraille zat Nehemia dus wel. Niet op een makkelijke plek. En het laat ook zien dat een christen zich niet onttrekt van maatschappelijke politieke betrokkenheid. Goed, en dan komt er iemand uit Jeruzalem, een broer, misschien een volle broer of een, nou ja, een wat verdere broer, Hanani. Nehemia op zijn mooie, maar ook zijn moeilijke positie, is voor Hanani een aantrekkelijke toevlucht. Ik ga naar Hanani, zo zullen ze gedacht hebben. Ik ga naar Nehemia, want hij kan wellicht iets voor ons betekenen. Want, jongens en meisjes, waar zaten de Joden mee? In Jeruzalem, die teruggekeerd waren. Die zaten met een fors probleem. Welk probleem? Nou, de stadsmuur die door Nebukadnezar in brand was gestoken en was afgebroken, die lag nog steeds in puin. Nou ja, dan ga je toch weer bouwen. Ja, maar dat mocht nou net niet. Wat was er gebeurd? Nou, in het begin toen ze terugkeerden, gingen ze inderdaad bouwen vooral hun eigen huizen. En dan komen de profeten en die waarschuwen, u moet de tempel bouwen. En Jeruzalem bouwen. Nou, dan gaan ze dat doen, dan luisteren ze naar het onderwijs en dan gaan ze inderdaad aan andere dingen bouwen, maar dan gebeurt er iets. Dan komen de vijanden in opstand en die willen niet dat Jeruzalem herbouwd wordt en de tempel ook niet. En die spelen een gemeen spel en die weten het zo ver te brengen, via achterkamertjespolitiek, dat er een bouwstop komt op alles. Tempel en muur. Bouwstop. Nou, sommigen van u weten heel goed wat een bouwstop is. Dan mag je niet verder. Dan is er een wettelijke reden dat je, als je bij wijze van spreken nog één steen metselt, dan ben je, krijg je een boete. Als men dat ontdekt. Je mag niet verder bouwen. U kunt het lezen in Ezra 4 vers 21. Geef dan nu bevel om diezelfde mannen te beletten dat dezelfde stad niet opgebouwd wordt, totdat van mij bevel zal gegeven worden. Totdat ik zeg dat weer mag. Nou, tussentijds, 13 jaar geleden, is de bouwstop van de tempel opgeheven. Die mocht wel afgemaakt worden, maar de muren niet. De stadsmuren lagen in puin, de poorten waren verwoest. En dat betekende toen nogal wat. Dat betekende dat Jeruzalem geen veilige stad was. Dat betekende dat Jeruzalem zo ingenomen kon worden. En daar had de koning blijkbaar toch een beetje belang bij, want ze hadden hem verteld, die Joden die komen zomaar weer in opstand. Nou ja, dan maar zorgen dat dat niet kan. Die muur niet bouwen. Dus een handige zet. Die koning werd verkeerd en gemeen voorgelegd. Laster. Maar het lag er wel. De stad mocht niet herbouwd worden. En gemeente, in een stad waar je niet veilig bent, ja, wil u daar wonen? Liever niet, toch? Waarom wonen er nu mensen in Israël? Omdat daar niet een muur is van stenen, maar een soort raketschild. Israël is nu betrekkelijk veilig. Betrekkelijk. Vanwege dat raketschild. Nou, dat kun je een beetje vergelijken met een muur van vroeger om een stad. En als die muur er dus niet is, als dat raketschild er niet is, wie zou er dan nu van de Joden graag in Israël wonen? Nou, de meesten zouden dat wel lastig vinden. Maar wat is nou het grootste probleem van Hanani? En natuurlijk dat de veiligheid er niet is. Veiligheid is een belangrijke levensbehoefte. Veiligheid. En toch ligt het dieper. En hopelijk bent u ook een broer van Hanani. Geestelijk. De versmaadheid van de stad. Daar zit het ten diepste op vast. Als u Hanani hoort spreken en ook later Nehemia zelf, dan hoort u het. Vers 3. En hij zeide tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende. Dat is de eerste. En in versmaadheid. Versmaadheid. Het volk van God wordt versmaad. En ten diepste bedoelt hij, de zaak van God leidt schade. Want iedereen kan zeggen, de stad ligt verwoest. Wie is die God van die stad? Oh, dat stelt dus niks voor. De versmaadheid. De heidenen smaden. Doen Gods naam tekort. En natuurlijk, er is ook heel veel ellende in letterlijk opzicht. Maar er zit ook een geestelijke kant aan. Jeruzalems muur is nog steeds verscheurd, zo zou je het kunnen lezen. En haar poorten zijn met vuur verbrand. Wist Nehemia dat niet? Ja, eigenlijk wel. Maar het wordt hem wel onder de aandacht gebracht. Nehemia, weet je hoe het ervoor staat? Nog steeds, hè? Nog steeds alles een versmaadheid, een puinhoop, letterlijk en geestelijk. Dit raakt de veiligheid en het bestaan van het volk, maar dit raakt ook de bediening van verzoening. Want wie komt er nu op de grote feesten naar Jeruzalem als de muur kapot is? Een stuk minder. Gemeente, ziet u wat er aan de hand is? Dat is belangrijk voordat we het gebed begrijpen kunnen wat Nehemia, maar ook Hanani bezighoudt. Er is nood. Er ligt een blokkerende bouwstop. Een wet van Meden en Persen kun je het niet helemaal noemen, want de koning had gezegd, als ik zeg dat je mag, dan mag je verder. Maar er is geen ruimte om te bouwen, dat mag niet. Ja, en voor Nehemia, die voelt heel goed, ze doen een beroep op mij. Hoe zou ik wat kunnen betekenen? Het raakt hem dat Jeruzalem schande groot is. De God van Jeruzalem is ook zijn God. Dat kun je in het gebed merken. In je bidden komt openbaar hoe je relatie, hoe je verhouding tot God is. En raakt het u en raakt het mij als de zaak van de Heere schade leidt in het publieke domein. Als mensen vloeken, als mensen Gods zaak besmeuren met woorden of daden. Zijn dag, zijn naam, zijn instellingen. De vijanden hebben vrij spel. En Jeruzalem, al haar glorie is weg. Nou, die nood legt hij op tafel. Die onmogelijkheden worden hem opnieuw ter kennis gebracht. Neem je, help ons, dat staat tussen de regels door duidelijk. Is dat duidelijk? Je komt niet voor niks. Ongeveer 1500 kilometer. Reizen in de dagen van toen, nog wat anders dan vandaag met andere reismogelijkheden. Wij zijn in nood. En wat doet Nehemia? Als hij dit alles hoort, en voor een deel wist hij het, maar het wordt hem weer onder de aandacht gebracht. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende, vers 4, en bedreef rouw enige dagen. Hij voelt de onmogelijkheid van s mensenkant. Voelt u dat ook? Dat het van boven moet komen. Ook in je persoonlijke strijd en worsteling te zitten er hier. Die mogelijk of waarschijnlijk ook onmogelijkheden ervaren. Nee, niet precies dezelfde als Nehemia. Maar het heeft wel met de eer van God te maken, toch? Niet alleen met je eigen belang, toch? Hoe moet dat dan? Maar misschien moet je zeggen, ja, dominee, ik kom misschien niet verder dan eigen belang. Dan mag je ook met dat met die extra nood tot God gaan, want dan is dat een extra nood, dat het alleen maar eigen belang is. En dan Nehemia was vastende en biddende voor het aangezicht van de God van de hemel. Hij knielt. In aardse opzicht deze grote man maakt zich klein, vastende en biddende. Hij verootmoedigt zich voor de God van de hemel. Wanneer hebt u dat voor het laatst gedaan? Wanneer heb ik dat gedaan? Maar klein en nederig voor God opgesteld. Vastend en biddend. Rauw, verdriet, gebed. En dan gaat Nehemia bidden, ons tweede punt. En dan zie je een vorm van schuldbelijdenis, maar ook van lofprijzing. Och Heere, God van de hemel, hij spreekt de Heere aan in zijn deugden, in zijn majesteit. Gij groot en vreselijke God. Hij bedoelt te zeggen niet, ik ben bang voor u, maar u bent het waard dat alle schepselen u zullen dienen en liefhebben, vrezen. Eerst dus de aanspraak. En dan ook die koppeling met het verbond, die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem liefhebben en zijn geboden houden. En dan giet hij zijn hart uit voor God. Dat mag. Daar wordt u op grond van de schrift toe uitgenodigd. Heere, hoor mijn gebed, hoor en zie mijn nood. Dat kan financieel zijn, dat kan huwelijksnood zijn, maar dat is toch hopelijk ook een geestelijke nood. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed, uw knecht, dat de heden voor uw aangezicht bidt, dag en nacht. Voor de kinderen Israëls, uw knechten. Maar dan voelt Nehemia, die bouwstop en die verwoeste muren, die hebben een oorzaak. Weet u dat ook? En de Heer wil dat horen, wat de oorzaak is. En u zult die oorzaak nooit voldoende kunnen beleven en verwoorden, op een manier dat je kunt zeggen, nou ben ik er klaar mee. Nou heb ik toch echt wel goed in kaart gebracht wat er aan de hand is. Maar de Heer wil het wel horen. Wat is de oorzaak van die verwoesting van Jeruzalem? Wat is de oorzaak van de puinhoop van Jeruzalem, van de versmaadheid van Jeruzalem? De ruïne van uw leven, die het geestelijk is. Nehemia gaat dat benoemen door te wijzen naar de zonde van het volk, maar ook van hemzelf en zijn familie, zijn geslacht. Hij zegt het in vers 6b. Ik doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls, die wij, hij zegt niet zij en ik niet, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Hij bedoelt het, wij hebben andere goden gediend. Wij zijn eigen wegen gegaan, we hebben u versmaad, veracht, vergeten. De God van de uittocht, de God die het beloofde land schonk, we hebben dat beloofde land verkwanseld, verzondigd. We hebben ganselijk tegen u verdorven, zijn er hier. Die het ook verdorven hebben tegen God. Die moeten zeggen, dan krijg ik de adem en het voedsel en wat doe ik ermee? God heeft mij keer op keer vele en goede gaven gegeven. En wat doe ik er nou mee? Heb je er God mee bedoeld of ben je er mee van God afgegaan? Dan heb je het verdorven. We hebben niet gehouden uw geboden en uw inzetting. We hebben gedacht, ach, laten we dat maar niet doen en laten we dat maar juist wel doen. Uw rechten van Mozes, via Mozes ons gegeven. Gemeente, hoort u hoe hij schuld en zonde beleidt. Doen jullie dat ook wel eens, jongens en meisjes? Het is goed om 's avonds te bidden. Schoon mijn zonde vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Maar weet je welke zonde je dan graag vergeven zou willen hebben? Zou dit niet het gevaar van onze dagen zijn, dat we heel rechtzinnig zijn en zeggen, we zijn allemaal zondaar, dominee? Maar eigenlijk, als het erop aankomt, amper 2 concrete zonden kunnen noemen. Maar ik vraag, welke zonde zou je nog graag vergeven zien vandaag? Moet je daar lang nadenken? Zijn er zonden die u graag vergeven zou willen zien? Wat heb je dan gedaan? Heb je ook God beledigd? Heb je ook God op het hart getrapt? Want hij gaf voedsel en gezondheid. En je ging je eigen gang. Je deed waar je zelf zin aan had. En God, die het waard is om gevreesd te worden, had het nakijken. Afgelopen dagen, gisteravond of gisterochtend. Ik heb gisteren iets gezien. Waar ik spijt van heb dat ik het heb gezien. Heer, vergeef het mij. Vergeef het mij. Ik had mijn gezicht kunnen afwenden. En ik heb toch gekeken. Vergeef het mij. Zijn er zonden die u graag vergeven zou willen zien? Ik vrees dat vele reformatorische mensen zeggen dat ze zondaar zijn, maar er niks van geloven. En dan kun je het hoofd nog scheef doen ook, maar dat helpt ook niks. Maar God wil zonden vandaag graag vergeven. Maar hij wil niet dat u het algemeen houdt en op afstand. Hij zegt, we zijn nou eenmaal allemaal zondaar. En zo hobbel je mee. Dat is niet de bedoeling. Het lijkt misschien dat het heel algemeen is, maar dit is heel concreet. We hebben u vergeten, heren. En daarom ligt de muur van Jeruzalem in puin. En daarom is er al die ellende, is er ziekte en bestaat de dood. Maar er is uitkomst in de weg van, nee, niet op grond van schuldbelijdenis. Niet op grond van bekering, daar heeft hij het zo meteen ook over. Nee, er is geen uitkomst op grond van schuldbelijdenis. Als dat de prediking was, ging u allemaal verloren. Als u eerst eens een voldoende dit en een voldoende dat moet hebben gescoord. Die haalt u nooit. In de weg van bekering, in de weg van schuldbelijdenis. Denk aan die vader van die verloren zoon. Hij stond op de uitkijk. Dat is typerend voor God. En hij wil u horen vandaag. Ga die 10 geboden maar langs. Ga dan maar vertellen waar het de afgelopen dagen mis ging. Nou, maar door met de Heilige Geest moet je daarvan overtuigen. Ja, klopt. Maar dan moet je de wet vooral dicht laten. Reken er dan maar niet op dat het gebeurt. Tuurlijk, het kan. Maar die wet moet open. Die moet gehoord, overdacht worden. Wel, neem je beleid zijn schuld. In dit gebed. Ik en mijn vaders huis, wij hebben ook gezondigd. Ik vind dat zo diep, hè? Wij hebben het ganselijk, totaal, geheel en al verdorven tegen u. Is dat een vreemd gebed wat David zegt? Tegen u, u alleen heb ik misdreven. Welke van de geboden hebt u wel gehouden? Ik had vorige week een catechisatieles met een groep van 12 tot 14. En er gebeurde iets heel heiligs, wat je niet kunt plannen. Ik vroeg aan een van de kinderen, wat is de bedoeling van je leven? Ja, dat wij tot eer van God leven. Ik zeg, en als je dat dan, heb je dat gedaan vandaag? Nee. Heb ik dan gezondigd? Ja. Ook al heb je niet gevloekt. Ook al heb je niet gestolen, je hebt niet naar porno gekeken, maar je hebt gezwegen over God, over de Heer Jezus. Dan heb je het totaal verdorven. Dan kun je nog zo rechtzinnig zijn, dan heb je het totaal verdorven. Ik heb gebeden of God het wilde zegenen. Het was een heilig moment. Kun je niet plannen. Waarom ben ik geschapen? Ik weet nog dat ik een keer degene buiten in de kerk zat, werd gezongen. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Is dat zo? Het was niet zo. Heer, u bent het zo waard, dat zegt Nehemia, dat wij u vrezen. Ja, grote en te vrezen God. Dat is schuld. Wat is nou uw schuld dat u hem niet vreest? En dat hij hem zo weinig lief hebt, dat is toch schuld? Dan zit zonde in een heel andere hoek dan waar je dacht, hè? Ja. En om zomaar voor de God van de hemel neer te knielen op deze zondag en zeggen, Heer, ik heb het verdorven. Maar hoor, vanwege uw goede tierenheid heb ik verwachting. We gaan naar ons volgende punt. Nee, die schuldbelijdenis is geen eindpunt. Nee, maar hij zegt, gedenk toch. Hij gaat God op zijn woord wijzen. Dat wil de Heer ook graag, jongens. Ouderen. Dat u hem op zijn woord wijst, dat u thuis bent in dat woord en dat u in uw gebed het woord terugbrengt aan zijn troon. Gedenk toch het woord. Heere, wat u hebt beloofd, wat u hebt ook gedreigd, jazeker. En hij doet het ook al, dat pleiten in vers 4. Dan zegt hij het al. Die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Oei, denkt u misschien. Maar dat geldt dus alleen als je die, ja, als je die goede die geboden voldoende hebt gehouden. Ik snap uw angst. En u hoort Nehemia ook zeggen dat hij zegt in vers 9, en gij zult u tot mij bekeren. Maar let op, bekering is ook geen voorwaarde, maar een vrucht van dit alles. De Israëlieten hadden zich nog niet zodanig bekeerd dat je kon zeggen, het ziet er allemaal fantastisch uit. Er waren, je zou kunnen zeggen, wel signalen van bekering. Maar het was allemaal nog zo onvolmaakt. En toch, er was bekering. En dat weet je ook, of er in je hart een terugkeer, een hunkering naar God is of niet. Dat weet je. Dan zeg je niet, ik doe het allemaal goed. Maar je weet wel naar wie je hunkert. En op wie je gericht bent. Dat weet je. En dan is dat verbond zo'n machtige pleitgrond. Nee, niet mijn bekering is mijn pleitgrond. Niet mijn verandering. Zo van, ik heb die zonde opgeruimd en die zonde. En Heer, nou ben ik het wel waar dat u mij aanziet. Je vergis je totaal. Het is omwille van die goede tierenheid. Dat is belangeloze liefde. Heilige genade. Daarom zond God zijn zoon. Daarom vergeeft hij zonden. Maar wel in de weg van bekering. Als er geen bekering is, klopt het niet. Dat is een soort signaal. Een vrucht. Gedenk toch. Dat is nou heel typerend voor het verbondsgebed. Heer, u hebt het toch beloofd. Ja, Heer, u hebt toen gedreigd en het is gebeurd. En u hebt het terecht laten gebeuren. De muren verwoest. Maar dan zegt nee, u hebt ons ook teruggebracht. Dat had u ook beloofd. Ja, die bekering hoort erbij. Maar het is vanwege Gods goede tierenheid. Dus de pleitgrond is buiten Nehemia en niet in hem of in het volk. Gedenk toch het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende... Gij lieden, als gij zult overtreden, je kunt het woordje als er even bij lezen voor het gemak. Als gij zult overtreden, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Dat is gebeurd. Dat had de Heer gezegd. En als gij u zult bekeren tot mij, en mijn geboden houden en die doen, oh, en dan dat machtige van de verbondsbelofte, al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, waar ze ook zijn, wie het ook zijn, ik zal ze vandaar brengen. Dat doe ik. In het verbond is de grote. Ik zal die er voor zorgen. En niet ik. Maar hij. Dan zal ik u wederbrengen. Ik zal u verzamelen. Tot de plaats die ik verkoren heb. Om mijn naam al daar te doen wonen. Wat doet Nehemia? Dat is niet brutaal. Hij zegt, Heer, dat hebt u gedaan. En maak het dan ook af. Het kan toch niet zo zijn, Heere, dat u het begint en niet afmaakt. O God van de hemel. Gemeente, zo ziet u dat hij vanuit de versmaadheid, de schuldbelijdenis, kom tot het beroep op Gods goedertierenheid. We zijn wel teruggekeerd, maar het is allemaal nog zo half, zo schamel, zo vol van versmaadheid. Heer, dat bestaat toch niet bij uw verbond? En zo beroept hij zich op de goedertierenheid van God, op de belofte van God. En als je nou niks in jezelf kunt vinden, of kun je nog wat in jezelf vinden? Alleen maar dwaasheid, halstarrigheid, goddeloosheid. Waar moet u het dan van hebben? Van zijn goede tierenheid. En de Heere zegt vandaag, ik nodig u uit om net als Nehemia deze weg te gaan. Hou mij mijn woord maar voor. U hoeft niet zelf wat te bedenken. Hou mij mijn woord maar voor. Al waren u verdrevenen. Misschien hebt u wel een kind wat geestelijk ver, ver is weggezworven. Dan mag je vandaag op je, dan ga je toch vanmiddag op je knieën als vader. Als moeder zeggen, Heer, ik heb er een die is zo ver weg. Die opent waarschijnlijk geen Bijbel meer. Hij komt niet meer in de kerk. Al waren u verdrevenen aan het einde van de wereld. Heer, u hebt toch zijn hoofd nat gemaakt toen het een klein jochje was. Dan heb ik hier gestaan. Hij is zo ver weg, Heer. Het is er een van mij. Machtige woorden. Ik zal verzamelen. Ik zal wederbrengen. Totdat Jeruzalem van mij. Ja, maar het ziet er niet uit op het moment. Kan daar dan uw naam wonen? Ze smaden uw naam. Ze zeggen, een volk met zo'n stad moet een God hebben die niks voorstelt. U bent toch te vrezen, heren? Misschien zijn het ook wel uw buren die zeggen, nou ja, die God van jullie. En dat je dat ermee op je knieën gaat zeggen, heren, dat die buren het zullen zien, uw heerlijkheid, uw genade. Maar ze halen uw naam zo door het slijk en ze twijfelen of u bestaat. Gods goede tierenheid. Dat is de dragende grond van dit gebed. Dat hij redenen neemt uit zichzelf om met mensen te doen te willen hebben. Het mag, nee het moet, om zijn woord hem voor te houden. Dat doet Nehemia. Dat is niet brutaal. U hoort een bidden in vers 10 en dan gaan we zo langzaam naar ons vierde punt. Zij zijn toch uw knechten. Heer, ze zijn toch uw knechten. Dan kan het toch niet zo uit blijven zien. En het volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht. Vroeger uit Egypte, maar ook nu door Kores. En door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed. Heere, er is nood. Die muren. Uw heerlijkheid. Uw grootheid. Uw majesteit. Past dit bij uw grote kracht, Heere? Nee toch. En dan gaat hij het ook toespitsen op zichzelf. Dan is de begeerte van zijn hart, zijn er ook hier, met die begeerte. Om ingeschakeld te mogen worden tot eer van God, tot nut van zijn kerk. Hij heeft het gevoel, er wordt een beroep op mij gedaan. Anani was niet meer zo gekomen. Maar Heer, ik weet niet hoe het moet. Ik zie het niet zitten. Mijn positie maakt me als het ware dat ik aan handen gebonden ben. En die worsteling is groot. Die heeft ook 4 maanden geduurd. Als u het volgende hoofdstuk leest, dan is dat 4 maanden verder. Er wordt aan het begin verteld, de maand Gisle en later Nisan. Dat is 4 maanden ongeveer ertussen. En toch gemeente, hij krijgt vanuit die goede tierenheid van God ook krediet op de Heer. Snapt u wat dat is? Krediet op de Heer. Dat je uit de Bijbel iets leest en dat je zegt, als God dan zo is, dan moet het voor mij ook kunnen. Als de Heilige Geest werkt, dan werkt hij zo dat je krediet op de Heer krijgt. Door het woord krijg je krediet op de Heer. Ja, dat woord verdoemt je. De vloek. En toch krediet op de Heer, want je ziet hoe God daar zus en zo handelt. vind het een mooie uitdrukking, krediet op de Heer, maar verwachting van de Heer, als u dat beter snapt. En dan ziet u, dan hoort u hem worstelen. Dan zegt hij heel concreet, geef mij, geef hem, het is in de derde persoon, maar u begrijpt, u kunt het ook persoonlijker maken, geef mij barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Die man, hè, die man, wie is die man? De koning. Dat die man zal zeggen, je mag gaan, je mag gaan bouwen. Maar ik durf niet, heren. We hebben het ook niet verdiend dat u het doet. En toch uw goede tierenheid. Ziet u, daar spant het zich nou samen. Je hebt het niet verdiend. En je kunt er ook niet zonder. En er is maar één pleitgrond. Gods goeder tierenheid. Dat je het zegt, heren. U zond toch uw zoon niet om hem zonder onderdanen en ja, volgelingen te laten zijn. Maar bid naar hem jou om barmhartigheid. Dat God het zo werkt dat die koning zal zeggen, je mag gaan, Nehemia. Hij ziet het nog niet zitten, maar hij is er wel van overtuigd dat het hart van de koning in de hand van de Heer is als waterbeken. Hij neigt het tot al wat hij wil. Je zou kunnen zeggen, het is een ontluikend, ontspruitend geloof. Hij durft nog niks te vragen. Uiteindelijk heeft hij ook niks gevraagd. Nou, misschien dat ik daar over 2 weken, ik zag dat ik dan hier weer mag zijn, dat we daarmee verder kunnen. Hij durft het niet te vragen. Maar hoe moet het? Misschien zijn er ook hier die zeggen, ik zit ook zo vast. Ik durf het eigenlijk aan God niet eens te vragen. Maar ik weet dat er geen ander adres is. Maar het gaat hier om een mens. Geef mij barmhartigheid. Hij gelooft dat de Heer het hart kan neigen. Maar hoe dat dan moet, dat weet hij allemaal niet. Hij durft er niet over te beginnen. En daarom legt hij het voor de Heer neer. Zo wordt u de weg gewezen. En een andere weg is er niet. Om met de nood van geestelijke en tijdelijke omstandigheden. Van jezelf en van anderen. Het ging hier ook over de nood van anderen. Maar het was ook zijn nood. Hè? De nood van een kind is toch ook de nood van de ouders. De nood van een kleinkind. De geestelijke is toch ook de nood van de grootouders. En het Jeruzalem ver weg was de nood van Nehemia. Heere, geef mij barmhartigheid. En daar bidt hij om. Dat is dus zijn vraag. Dat is het vierde punt. Ten slotte, ten vijfde. Het onderwijs uit dit gebed. Ik zei u al. Er zit onderwijs in die we bij de eerste punt ook meenemen. Maar tot slot. Het is een voorbeeld, dit gebed. Niet zodat u het onze Vader niet als voorbeeld moet blijven gebruiken als richtsnoer. Maar dit erbij, dit daarnaast. Aanvullend. Bevruchtend. Wij zullen niet in dezelfde omstandigheden verkeren. En toch kunnen er zoveel raakvlakken zijn. Misschien hebt u bij het luisteren wel raakvlakken ervaren. Maar wel dit, dat u met aardse geestelijke nood tot de God van het verbond gaat. En nou lijkt dat zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Ik las afgelopen vakantie een boek over gebed. En het kwam niet uit de reformatorische hoek, maar het was wel heel bijbels en verfrissend. Ik denk dat ik het van een van u gehad heb zelfs. Ik weet wel zeker. En in dat boek, en ik pin me niet vast op een detail, daar ging het over een vader die had een probleem met een van zijn kinderen. Er zat ook een hele psychische problematiek achter, het had ook met autisme te maken. En die auteur die schreef, hij zegt, ik heb geprobeerd mijn kind te corrigeren. Nou, laten we zeggen, een jongen die maar moeilijk naar de kerk wil en liever naar uitgaansgelegenheid gaat en je probeert als vader. En jongen, dat moet je niet doen. Je vermaant en je wordt een keer boos. Nou, deze man werd ook eens boos op zijn kind. Het hielp allemaal niks. Hij zegt, toen het moment, als ik even globaal herinner, ging het zo. Toen het moment dat ik me realiseerde. Ik sprak wel met mijn kind over God. Maar niet met God over mijn kind. Amper. En toen, en dat was het verrassende, dat raakte me. Hij zegt, toen ben ik gestopt met nog maar iets tegen mijn dochter te zeggen. Gewoon niet meer erover hebben. Alleen nog met de Heer. Maar juist intensief met de Heer. En weet u hoe het afgelopen is? Ja, dat weet u. Dat hoef ik niet te zeggen. Er gebeurt iets wat nooit eerder was gebeurd. Het verandert het totaal. En dan de beschamende les. Dan denk je dat je er... Je hebt er misschien wel eens in een gebed wat over gehad. Maar je hebt er meer met... Aan zelf aan proberen te doen dan met de Heer over gesproken. Wat beschamend. Ik geef het u maar mee. Of ik geef het u maar terug. Want ik heb het boek van een van u gehad. Wonderlijk. Nog een les. Er zijn veel lessen, maar we zullen ook gaan eindigen. Dat we niet vergeten dat we belijden dat we de straf verdienen. Om het toch aan de Heer te zeggen, jongelui, heren. Mijn leven is zodanig geweest dat ik het verdien dat u mij in de hel doet. En toch, vanwege uw goede tierenheid vraag ik om verzoening en dus ook om de hemel. Dan mag dat doopwater toch een machtige pleitgrond zijn van vergevingsgezindheid van God. Heb u wel eens aan God verteld dat u de dood verdient, de hel? Dat is niet makkelijk hoor. Dat gaat niet maar, dat doe je niet meer zo. Denk na over uw zonden en denk na over de straf die daarvoor gepast is. En ga dan naar de verbondsgod. Je weet, als het gaat over het werk van God, Nehemia zegt, en dat is dan een van de laatste lessen. Nehemia zegt eigenlijk tegen de Heere, u hebt ons teruggebracht, Heere. Maar u bent toch geen God van half werk. Eigenlijk zegt de Heere, en schakelt u mij maar ervoor in, maar u moet het afmaken. Jeruzalems heerlijkheid moet weer terugkeren. Uw heerlijkheid is in het geding. Zouden wij ook zoiets kunnen bidden? Ja. Heere, de duivel is gekomen en heeft zijn slag geslagen in het paradijs. Hij heeft al uw schepselen van u afgepakt. Geprobeerd voor altijd. En dan hebt u uw zoon gezonden, Heere. En dan is het toch tot heerlijkheid van uw zaak dat er velen, ook in Montfoort, volgeling zullen zijn van deze koning. Dat uw heerlijkheid blijkt in uw onderdanen en in het aantal onderdanen. Dan moeten dat er toch niet weinig zijn. Dat uw heerlijkheid in ons gezin blijkt in dat er niet 3 van de 4 uw kinderen zullen zijn en worden. Maar alle 4. Misschien heb u de 10. Dan vraag u toch niet om 8 van de 10. En al helemaal niet om 1 van de 10, toch? Ja, natuurlijk, ik snap wel dat u dat ook al een wonder vindt. Maar je vraagt toch om alle 10. Heer, uw heerlijkheid. U bent toch geen God van half werk. Hij zal zijn werk voleinden. Ja. En laat bekering een vrucht. En geen pleitgrond zijn. En dan laat dit gedeelte zien. Dat de Heere gebeden verhoort op zijn tijd en wijze. Nee, dat ziet u niet in hoofdstuk 1. Maar later. En die God leeft nog. Amen. 86 vers 1. Neig, o Heere, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. 86 vers 1. Laten we danken en bidden. Heren, dan past het ons om u te danken voor het gebedsonderwijs vanuit het verbond, waarin er geen pleitgrond hoeft te zijn in ons, Heren. En er zijn er hier die zoeken telkens nog naar een pleitgrond in zichzelf, en die is er niet en die komt er niet. Leer ze het af. Mogen ze zich zalig staren op uw goedertierenheid, op de Christus die u zond naar deze wereld, om zo mensen en op geen andere manier zalig te maken. Heren, dan is het de duivel die zoveel schade heeft aangericht, en wij zijn hem tot een handlanger geworden. Maar dan is het toch tot uw eer dat ook hier in deze stad, in deze gemeente, velen uw naam zullen belijden, dat gedoopte jongeren niet als een ruïne zichtbaar zullen zijn in de stad, in het dorp. Dat de buren dat de anderen kunnen smaden en zeggen, dat is de kerk. Dat zijn christenen. En dat ze de neus ophalen en het walgelijk vinden. Heere, kom dan. Om de ruïne van Montfort te herstellen. Om uw goddelijke daden te betonen. Om uw heerlijkheid te openbaren. Heer, in ons zijn geen redenen, maar geef dat we ze in u mogen ontdekken, want ze zijn in u te vinden. En om zo met een heilige vrijmoedigheid tot u te naderen, met schuldbelijdenis die nooit af is. Heer, leer ons zo te belijden dat we straf verdienen, maar mogen we zoals helwaardigen uw goede tierenheid als enig houvast overhouden. Heere, vanwege onze hoogmoed en onze wellen zijn we het waard dat u ons verdoemt. Maar zie aan in hem die tot een vloek is geworden om een zegen te kunnen zijn. Ga mee als we huiswaarts gaan. Gedenk het middaguur. Breng de gemeente ook vanavond weer tezamen. Zegen uw woord dat is gepredikt. Vergeef het ons het tekort erin. In luisteren, maar ook in spreken. En zie je gunst van boven op ons neer. Leer ons bidden, zoals Nehemia bad, uit genade. Amen. Onze slotzang is 119 vers 25. Daar hebt u zo'n voorbeeld. Gedenk aan het woord, dat woord van God, zijn beloftewoord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En nu had ik het gistermorgen ergens over Rahab de hoer. En vanuit Hebreeën 11 ging het over wat er tegen die mensen gezegd is. Maar tegen Rahab was helemaal niks persoonlijks gezegd. En toch had ze verwachting dat die God haar zou belonen. Dus dan is het woord de pleitgrond van de verwachting. Het 25e vers van Psalm 119. Gemeente verheft uw harten tot God, draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.